Welkom bij Geschiedenis van en welkom bij een speciale aflevering over de drukpers. En meer bepaald over het beroep van drukker en uitgever in de Lage Landen. En daarvoor ben ik naar een museum gegaan, het Museum Plantijn Moretus in Antwerpen. Ik had er een interview met Joost de Pijt, een curator van dat museum, over de figuur van Plantijn, maar ook over hoe wordt zo'n boek nu eigenlijk gemaakt, wat gebeurt daarmee, wat zit daar allemaal in. Het was heel, heel boeiend. Nogmaals bedankt aan meneer de Pijt en iedereen in het museum. En ja, veel plezier ermee. Ciao. Welkom, Joost de Pijt.
Goedemiddag.
Heel erg bedankt voor de gelegenheid om hier te zijn in het zeer indrukwekkende en zeer mooie Plantijn Moretus Museum. Is het mogelijk om even het museum voor te stellen en waar het over gaat?
Ja, het Museum Plantijn Moretus in Antwerpen is niet zomaar een museum, maar is ook UNESCO Werelderfgoed. Dus we zijn iets heel bijzonders. In die zin dat we het woon- en werkhuis van een familie tonen, van een familie die daar geleefd heeft van de 16e eeuw tot en met de 19e eeuw. En eigenlijk zijn heel grote delen van het museum nog in authentieke staat, zoals ze in de 16e, 17e eeuw gemaakt geweest zijn.
Het is echt een heel indrukwekkende plek. We zitten nu in het vergaderzaaltje en dat is eigenlijk gewoon een redelijk intact 18e of 19e eeuwse kamer. Om even te zeggen, en ik was heel indrukwekkend toen ik het museum zelf onlangs nog bezocht heb. Het is een heel indrukwekkende ruimte. Maar we zijn hier niet om over de ruimte te praten, maar wel over de heer Plantijn en vooral wat er hier gebeurde in huis, namelijk het maken van boeken.
Ja, wel, het museum toont dus wat die familie die hier gewoond en gewerkt heeft al die eeuwen lang gedaan heeft. En Plantijn was eigenlijk de grondlegger, de eerste die hier gewoond en gewerkt heeft. En hij was een belangrijke drukker en uitgever van boeken. En boeken in de meest uiteenlopende onderwerpen, dat waren religieuze boeken, maar evengoed wetenschappelijke boeken of literaire boeken, kwamen allemaal hier van de pers.
En hij was echt een soort van pionier in de zuidelijke Nederlanden in elk geval?
Wel, hij was niet zozeer een pionier, want er waren in Antwerpen tientallen drukkers actief in die 16e eeuw. Maar wat Plantijn zo bijzonder maakt, is dat hij als eerste eigenlijk op een ongeëvenaarde schaal ging drukken. Hij was de eerste die eigenlijk bijna op een industriële schaal drukkers te werk stelde. Op zijn hoogtepunt had hij hier 15 persen tegelijk waarop gedrukt werd. Dus als je dan personeel meerekent dat bij heel het maakproces betrokken is, had hij op dat moment meer dan 40 medewerkers die actief waren in die drukkerij. En die schaal zal je pas terug zien bij de industriële revolutie op het einde van de 18e en het begin van de 19e eeuw. Mm-hmm. Dus voor de 16e eeuw was dat echt heel uitzonderlijk.
Ja, absoluut. Voor ons lijkt dat niet superveel, een bedrijf van 40 mensen, maar voor de 19e eeuw is dat ongelooflijk eigenlijk.
Ja, ja.
Maar hoe zat dat dan eigenlijk? Hoe werd een boek gemaakt bij Plantijn? Hoe begint dat?
Wel, eerst en vooral heb je natuurlijk een auteur nodig die een tekst schrijft die jij graag zou willen uitgeven. Dus dat is de eerste stap. Een auteur stapt naar een uitgever en de uitgever is dan degene die de investering wil doen om dat boek in gedrukte vorm op de markt te brengen. Plantijn was zowel uitgever als drukker, dus als hij besliste als uitgever van ik zie wel iets in dit boek, dan kon hij het ook zelf meteen in de drukkerij laten drukken. Dat is de eerste stap, en de relatie tussen de auteur en de uitgever.
Moet ik me dat voorstellen? Sturen mensen dan brieven of onmiddellijk al een heel manuscript? Of komen ze hier aan de deur kloppen? Of hoe is dat precies?
Dat kon verschillende manieren zijn. Het kon inderdaad zijn dat buitenlandse auteurs per brief de vraag stelden of er interesse was in een bepaalde in een bepaald werk om dat hier te laten uitgeven. Maar er waren ook auteurs die heel nauw verbonden waren met de uitgeverij hier. Zo had je bijvoorbeeld de humanist Justus Lipsius, die hier eigenlijk in huis bijna zijn eigen werkkamer had, waarbij hij ook tijdens het productieproces, tijdens het drukken van het boek, eigenlijk het hele proces mee kon opvolgen. Dus je hebt daar heel verschillende manieren in waarin die relatie tussen auteur en uitgever te zien is.
Oké, dus we hebben een auteur en dan hebben we ook een tekst, neem ik aan.
Wel, ja, de auteur schrijft zijn tekst met de hand. Toen waren er nog geen typmachines, laat staan computers. Dus een handgeschreven tekst, een manuscript, werd ingediend en vormde de basis om dan een gedrukt boek daarvan te maken. Nu, de grote innovatie in het maken van gedrukte boeken dateert eigenlijk van halverwege de 15e eeuw, toen Gutenberg in Mainz in Duitsland op het idee gekomen is om losse lode lettertjes te maken waarmee je teksten kan samenstellen en op die manier die tekst die in lode lettertjes gezet is, kan afdrukken op een drukpers. En om dat te kunnen doen, heb je dus een enorme voorraad lode lettertjes nodig. Want je kan je inbeelden dat je van bepaalde letters niet veel lode lettertjes nodig hebt, zoals de Q of de Y of de Z.
Mm-hmm.
Maar van de klinkers bijvoorbeeld heb je al ineens een hele voorraad nodig. Dus het eerste wat je moet doen, is zorgen dat je een lettervoorraad hebt als drukker. Dat is eigenlijk je basismateriaal om mee van start te gaan. Nu, om lettertjes te kunnen gieten, lode lettertjes, heb je eerst een lettersnijder die eigenlijk het ontwerp van de letter maakt, snijdt uit een lode staafje. Dat noemen we de letterstempel. En in die letterstempel zie je de vorm van de letter bovenaan de stempel, maar in spiegelbeeld. Die letterstempel die wordt dan geslagen in een koperen plaatje. En dat koperen plaatje is de matrijs. En die matrijs zal eigenlijk de mal vormen waarin het lode lettertje dan gegoten wordt. Die matrijs die wordt dan in een gietvorm geplaatst, waarin men dan een vloeibare legering met vooral lood daarin indoet, waardoor dat dan een letterstaafje, een lode lettertje, komt. Maar door de vorm van die gietvorm... is het lode lettertje dat daaruit komt, heeft dat nog een soort staartje dat er afgebroken moet worden. En dan moet die lode letter ook heel mooi op de juiste hoogte bijgeveild worden. Want al die lettertjes moeten natuurlijk perfect even hoog zijn, omdat dus het oppervlak van je zetsel op de pers overal even hoog moet zijn om een mooie afdruk te krijgen van die tekst.
Dus dat is al ongelooflijk veel werk, alleen maar om een paar letters te hebben, ja, nog voordat je daar eigenlijk mee aan de slag gaat.
Ja, ja, ja. Dus je vertrekt van die letterstempel, je letterbeeld is daar in spiegelbeeld, je slaat die in een koperen staafje, de matrijs, dan zie je de lettervorm zoals wij ze ook zouden lezen. Daarin maak je dan de lode lettertjes die opnieuw in spiegelbeeld staan. En die lode lettertjes, die spiegelbeeldlettertjes, worden dan regel per regel in een zethaak bij elkaar geplaatst tot een stukje tekst. En al die regeltjes tekst worden samen op een galei samengevoegd, dan samengebonden met een koordje. En dan kan heel die tekst van één pagina overgebracht worden op de drukpers.
Mm-hmm.
En afhankelijk van het formaat van het boek waarin dat je drukt, kan je ofwel twee pagina's naast elkaar drukken als je een heel groot formaatboek hebt. Maar als je een heel klein formaatboek hebt, kan je heel veel meer pagina's op één drukvorm op je pers leggen. En zal men op één groot vel papier dan heel veel pagina's tegelijk kunnen drukken? Dan wordt dat vel achteraf gevouwen en versneden. En zo krijg je eigenlijk één katern waar dus verschillende pagina's meteen inzitten.
En dat klinkt al redelijk ingewikkeld, maar er werd dan ook nog eens gepubliceerd in heel veel verschillende talen, en soms zelfs in hetzelfde boek, en soms zelfs op hetzelfde blad.
Ja.
Dus ja, het is niet dat je alle lettertjes kon hergebruiken. Soms moesten er ook speciale lettertjes gevormd worden voor andere talen en voor...
Ja, dat klopt. Dus je hebt inderdaad, zelfs in een boek dat maar in één taal gedrukt wordt, en Latijn was toen de meest gebruikte taal, zelfs in één boek met dezelfde taal heb je bijvoorbeeld voor je titels grote kapitaalletters nodig, maar heb je voor je lopende tekst een kleinere Romein letter nodig. Maar dan kan het zijn dat je bijvoorbeeld nog een koptiteltje hebt dat je dan cursief wilt zetten. Dus al in één boek heb je al verschillende soorten letters nodig of verschillende lettersets nodig. Maar als je dan in andere talen gaat werken, en hier werd bijvoorbeeld ook in het Hebreeuws gedrukt of in het Grieks, dan heb je natuurlijk zowel de stempels als de matrijzen als die lode letters nodig in die andere talen. Nu, het is zo dat de meeste drukkers gingen gewoon hun lode lettertjes kopen van lettergieters. Er waren lettergieterijen die drukkers voorzagen van een voorraad lode letters. Maar Plantijn, en dat is ook weer een van zijn ingenieuze manieren van werken, hij ging zelf investeren in het aankopen van sets, stempels en matrijzen, omdat hij zo op die manier verzekerd was van het gebruik van die letter. En hij kon daardoor ook een zeker monopolie uitoefenen en zelf beperken welke andere drukkers die mooie letters die hij gebruikte ook konden gebruiken. Dus het was voor hem echt een investering om in die stempels en matrijzen van lettersnijders te investeren, omdat hij daarmee zijn eigen bedrijf, bedrijfszekerheid, garandeerde.
En is het ook niet dat een van de meest gebruikte lettertypes die we vandaag nog gebruiken, Times New Roman, is afkomstig van hem en van zijn lettersnijders, of ben ik dat aan het verzinnen?
Wel, het is inderdaad zo dat Times New Roman... toen dat ontwikkeld is, voor een groot deel gebaseerd is op de Garamond-letter van Claude Garamond, een Franse lettersnijder, waar hier in huis stempels en matrijzensets van bewaard zijn. Dat klopt, ja.
Zot.
En dat is maar één voorbeeld, maar er zijn er zo nog velen. Het gebeurt nog regelmatig dat moderne letterontwerpers beroep doen op de letterbeelden die wij hier in onze collectie hebben. Zeker nu met de laatste decennia, met de opkomst digitale tekstverwerking, heeft men dus digitale lettertypes nodig. En men gaat daarvoor ook heel vaak terugkijken naar historische voorbeelden. En dan gaat men die lettersets omvormen naar digitale lettersets die dan op de computer gebruikt kunnen worden.
Oké, dus we hebben onze letters. Wat is dan de volgende stap?
Wel, dus zoals ik al zei, eens als je je letters hebt, de letters of de lode lettertjes worden verdeeld in letterkasten, waarbij je in het midden van de kast grote vakjes hebt, waar dus de letters in zitten die vaak gebruikt worden, de klinkers bijvoorbeeld, en naar de zijkanten en de bovenkant van zo'n letterkast liggen dan de minder gebruikte lettertjes. En eigenlijk heb je ook altijd twee letterkasten die boven elkaar geplaatst worden op de letterbok in de letterzetterij. En de onderkast zijn eigenlijk de kleine lettertjes. En we zeggen dat nu nog altijd, een onderkastletter. Dat zijn dus de gewone letters en de bovenkast... of de uppercase in het Engels, dat zijn de kapitalen, dat zijn de hoofdletters. En die lagen bovenaan, omdat je die veel minder nodig hebt. En dus de letterzetter, die kende bijna blindelings, een beetje zoals iemand blind leert typen, wist die letterzetter blindelings de letters te vinden in al die vakjes van die letterkast, om zo de tekst die hij voor zich had staan, de handgeschreven tekst, om die tekst om te zetten in tekstregels van lettertjes, lode lettertjes.
Oké, dus onze letters zijn allemaal gezet. Die worden in spiegelschrift gezet of die worden...
Wel, dus de letters zijn sowieso in spiegelbeeld. Geven een spiegelbeeldversie van de tekst. Maar om dat voor een letterzetter toch logisch te maken, had hij in zijn linkerhand zijn zethaak en hij zette daar de tekst van links naar rechts, dus zoals wij die zouden lezen. Mm-hmm. Maar daarvoor moet je de letters dan ondersteboven zetten. Dus eigenlijk moest hij de lettertjes ondersteboven van links naar rechts zetten en de lettertjes zelf waren dan in spiegelbeeld. En zo bouwde hij een regel op. En eens als de eerste regel gezet was, hè, die leest hij bovenaan zijn pagina van het manuscript, dan is dat de eerste regel die onderaan in het zetsel zal terechtkomen op de galei. Dus men bouwt de tekst die wij lezen van boven naar onder eigenlijk op, van onder naar boven, met de lode lettertjes.
En wat als men er nog een afbeelding bij wou zetten op de pagina?
Ja, wel, om afbeeldingen te combineren met tekst ging men al vrij snel na de introductie van de boekdrukkunst gebruik maken van illustraties gesneden uit een houtblok. Dus houtblok-illustraties. En die hadden als voordeel dat zij dezelfde druktechniek vragen dan het drukken van tekst met lode letters. Het is allebei een hoogdruktechniek. Dat wil zeggen, de inkt komt op de bovenste onderdelen. Dus bij die lode lettertjes is het letterbeeld bovenaan je letterstaafje. Bij een houtblok kerft men stukken weg uit het blok en enkel de lijntjes die bovenaan behouden blijven, daar zal inkt op komen en dat zal mee afgedrukt worden. Men moest dan wel zorgen dat het houtblokje ook weer perfect de juiste hoogte had, maar dat kon men met wat papier perfect op hoogte brengen, op gelijke hoogte met de letters. En dan kon men die houtblokjes mee binnen de tekstpagina eigenlijk in dat zetsel samenvoegen. Dat was eigenlijk de makkelijkste manier en ook de goedkoopste manier, zodat die pagina in één beweging kon gedrukt worden. Later is men gaan inzien dat houtsneden illustraties ook wel beperkingen hadden. Bijvoorbeeld als je een kaart uit een houten blok snijdt, en zeker in die 16e eeuw werd er nog heel veel ontdekt in onze wereld, en er werden nieuwe delen bij ontdekt. Bij een houtblok, eens als je iets hebt weggesneden, is het weg. Kan je er niks bij kleven. Maar als men dan een illustratie uit een koperplaat graveerde of etste, dan kon men uit zo'n koperplaat wel dingen toevoegen aan de tekening. En dat was bijvoorbeeld voor kaarten, of het uitgeven van kaarten, een zeer handig instrument, zodat men eigenlijk een en dezelfde koperplaat kon blijven gebruiken en toch het kaartbeeld kon uitbreiden met nieuwe ontdekkingen. Het nadeel van die koperplaten was dat het een heel andere druktechniek is. Dat is wat men noemt een diepdruktechniek, omdat de inkt zich bevindt in de diepste delen, namelijk in de gravuren, in de lijntjes die uitgegraveerd zijn uit de koperplaat. Waardoor dat je dus een heel andere drukpers ook nodig hebt. En dat wilde zeggen, als je een boek hebt met kopergravures als illustraties, dan moest je eerst de tekst drukken op een hoogdrukpers en nadien diezelfde velle papier door een diepdrukpers laten gaan om daar de illustraties op te drukken. Dus dat was zowel qua materiaal, want koper is duurder dan hout, als qua tijdsinvestering van drukkers, een veel duurder proces, waardoor dat de boeken met kopergravures ook veel duurder waren dan boeken met houtsnedes. Mm-hmm. Maar ook daar was Plantijn en ook zijn opvolgers, die waren daar zeer inventief in. Namelijk, zij hadden voor bepaalde boeken twee versies. Zij drukten een versie met houtblokillustraties en dan haalden ze de houtblokken uit het zetsel, drukte zij nog hetzelfde boek zonder illustraties, dus met witte vlakken waar de illustraties moesten komen. Mm-hmm. En drukte ze een tweede versie van hetzelfde boek met exact dezelfde tekst, maar met de illustraties in kopergravures. En die boeken konden ze dan ook duurder verkopen, waardoor ze eigenlijk twee verschillende markten konden bevoorraden met een goedkopere versie en een duurdere versie van één en hetzelfde boek.
het is fascinerend dat dat kapitalisme, of het ontluikende kapitalisme in elk geval, echt al zijn rol speelt. Hè? Hier bij Plantijn was iemand die heel goed wist dat hij geld moest verdienen.
Ja, ja, zeker.
Dus we hebben onze afbeeldingen, onze letters. En dan gaan we naar de pers, neem ik aan.
Ja, dus zodra je een volledige pagina gezet hebt, wordt die pagina overgebracht op de drukpers. En dus, wat ik daar straks al zei, al naar gelang hoeveel of hoe groot het formaat van je boek is, kan je meerdere pagina's in één drukgang drukken. En men drukte altijd op grote vellen papier. Het papier was bevochtigd papier, omdat dat de inkt beter... omdat de inkt beter...
Bleef plakken?
Of werd opgenomen in het papier als het wat vochtig was. Dus men had op voorhand bevochtigd papier dat men dan op de pers aanbracht. Het papier werd dichtgeklapt en bovenop de lettertjes eigenlijk gebracht. Het geheel werd dan onder de pers gedraaid en daar werd dan de pers gehanteerd, waardoor dat een degel, een zwaar gewicht, eigenlijk het papier tegen de beïnkte letters drukte. En waardoor dat je dan een afdruk krijgt op je papier.
Voor de mensen voor wie het allemaal wat technisch is, er komen foto's en video's op de Facebookgroep. Want Blantijn Moreel heeft fantastisch audiovisueel materiaal voor al die dingen om dat uit te leggen. En er zijn ook demonstraties in het museum zelf waar je dat allemaal kan zien. Dat is een echte aanrader. Ik heb wel geluk gehad om dat te kunnen zien. Dat was heel tof. Oké, dus we hebben onze vellen papier die bedrukt zijn. Die moeten eerst drogen, neem ik aan.
Ja. Ja. Dus eens als je vellen papier die bedrukt zijn, gedroogd zijn, dan kunnen die gevouwen worden. En die moeten dan op de juiste manier gevouwen worden, zodat ze een katern vormen. Dus een aantal pagina's die allemaal uit één en hetzelfde vel gedrukt zijn. Al die katernen, die gevouwen katernen, worden dan samengevoegd en ingebonden in een band. En dan worden de zijkanten opengesneden eigenlijk, zodat je het boek ook kan hanteren. Nu is het zo dat niet altijd de boeken ingebonden verkocht werden. Vaak verkocht men wel de katernen die heel eenvoudig samengenaaid waren, maar zonder een echte band rond het boek. En was het de koper zelf die dan besliste, al naar gelang zijn koopkracht, wat voor soort band hij rond het boek liet aanbrengen door een boekbinder. Mm-hmm. Maar dat gebeurde daarom niet hier in huis.
Ja, want dat is het ongelooflijke. Er zitten nog heel veel zijmensen, zijambachten eigenlijk, aan de zijkant van de uitgeverij, die niet per se rechtstreeks in dienst zijn van de burgerij. Je hebt nog boekbinders, je hebt lettergieters, er zijn er wel nog een paar zijn.
Ja, je hebt de graveurs die de gravures maken. Het drukken van de etsen- en kopergravures bijvoorbeeld gebeurde zeker in het begin ook niet hier in huis, maar werd ook uitbesteed aan andere drukkers die gespecialiseerd waren in die diepdruktechniek. Maar dus ja, de kunstenaars zelf die de gravuren graveerden of ontwierpen, of de houtsnijders die de houtsneden maakten, zijn allemaal ambachten die eigenlijk rond het hele drukkersbedrijf ook actief waren.
Dus we hebben onze katernen, die zijn gebonden, niet gebonden, dat hangt een beetje af van de situatie, want er werd hier beneden ook verkocht, hè, als ik het goed begrijp.
Ja, dus er was ook een winkel hier waar de boeken die hier gedrukt werden, verkocht werden, maar ook ruimer. Plantijn verhandelde ook boeken van andere uitgevers. Dus hij was zelf een uitgever, maar in zijn boekhandel verkocht hij ook andere boeken die op de markt aanwezig waren. En zo ging hij ook jaarlijks naar de Frankfurter Boekmessen om daar zijn productie aan de man te brengen bij andere boekverkopers of bij andere mensen actief in het boekbedrijf. En andersom kocht hij daar dan ook vaak boeken die hij dan hier in zijn winkel kon verkopen. Mm-hmm.
En hij werkte vooral niet zozeer voor de private markt, maar voor opdrachtgevers. Als hij dan een boek had gepubliceerd, was dat meestal voor, ik zeg maar iets, een klooster dat heel veel bijbels nodig had, of gewoon voor Jan en Alleman die hier in de winkel kwam? Wat was het verdienmodel precies?
Oh, zoals ik al zei, hij mikte op heel verschillende markten. Hij bracht zeer luxueuze edities uit, die enkel maar voor de topklasse bestemd waren. Maar hij bracht ook heel eenvoudige boekjes uit, hè, voor het onderwijs bijvoorbeeld, waar er nu heel weinig van bewaard zijn gebleven. Maar gewoon een ABC-boekje dat gebruikt werd in het onderwijs, waarmee de kinderen leerden lezen. Dat kwam hier ook van de pers, bijvoorbeeld.
Oké, dat wist ik niet.
Ja. Dus ja, hij mikte op heel verschillende markten. En hij zocht al naar gelang het project, zocht hij financiering waar dat nodig was. En zo heeft hij op een bepaald moment, er wordt ook gezegd dat hij het idee opgevat had om zijn, hoe moet ik het zeggen, zijn katholieke gezindheid te bewijzen, had hij het plan opgevat om een Bijbel uit te geven, maar niet zomaar een Bijbel, een meertalenbijbel. Waarin hij eigenlijk alle bronteksten van de Bijbel samen wilde presenteren. Nu, dat is een gigantische opdracht, omdat je dan teksten zowel in het Hebreeuws als het Grieks, als het Latijn, als het Aramees moet kunnen zetten. Dus je hebt al die verschillende talen nodig. Maar je hebt ook mensen nodig die die talen kennen om die teksten te zetten, om die teksten of de proefdrukken te corrigeren. Dus dat was een gigantische onderneming. Die hele Bijbel in zijn geheel is in totaal 8 volumes op folioformaat, dus een reusachtig groot werk. Maar dat heeft hij enkel kunnen realiseren omdat hij daar de bescherming van de Spaanse koning, Philips II, voor had, die daar ook mee in geïnvesteerd heeft. Maar je kan je inbeelden dat zo'n boek niet gewoon in de boekhandel stond en dat niet Jan en Piet dat zou komen kopen in zijn boekhandel. Mm. Dat was dan enkel gericht op de markt van, laten we zeggen, vorstenhoven of abdijen of dergelijke meer.
Ja, echt naslagwerk eigenlijk.
Ja. Ja.
Om even terug te komen aan die correcties, want dat is een stap die we een beetje hebben overgeslaan, denk ik. Ergens in het hele proces speelden de dochters van Plantijn ook een belangrijke rol.
Ja, dat klopt. Dus voor je, hoe moet ik het zeggen? Dus zodra de tekst gezet is en op de pers werd gelegd, werd er een proefdruk gemaakt. En die proefdruk moest eerst nagelezen worden, om ervoor te zorgen dat er geen drukfouten in de tekst zouden blijven staan. En je kon dat het beste controleren door een afdruk te maken. En dan kon je op die afdruk de fouten aanduiden. En dan konden de letterzetters in het zetsel die fouten gaan corrigeren. En de rol van de dochters van Plantijn was dan dat zij de teksten, de originele teksten van het manuscript, voorlazen, terwijl dat dan de correctoren, geleerde mensen, de gedrukte tekst nakeken of die wel klopte met wat er werd voorgelezen. Dus zijn dochters waren geletterd, hè, waren naar school geweest. Maar dat was ook maar een rol die ze tot een bepaalde leeftijd mochten uitoefenen, omdat eens ze een zekere leeftijd behaald hadden, vond Plantijn het niet meer opportun om zijn dochters in het drukkersbedrijf actief te laten zijn. Dus op jonge leeftijd deden ze dat wel, maar eens ze, hoe moet ik het zeggen, een zekere leeftijd behaald hadden, werden ze voor andere taken ingezet.
Dus was hier een kamer ergens beneden waar dus werd voorgelezen, correctoren zitten daar in die kamer, dat wordt voorgelezen in, afhankelijk van het project, het Latijn, het Aramees, het Hebreeuws. Het is zeer indrukwekkend om te denken dat in die periode al, dat er zo hard werd ingezet op die meertaalheid, dat dat zo een onderdeel was van heel die business. Want hij produceerde ook heel veel voor de buitenlandse markt, als ik me niet vergis.
Ja, ja, zeker. Wel, de hele familie hier, ook de latere generaties, hebben altijd heel erg ingezet op religieus drukwerk, zeker de latere generaties. Maar ook Plantijn al wist een monopolie te bekomen om religieus drukwerk te voorzien voor Spanje. Maar Spanje, dat betekende dan ook meteen al zijn overzeese kolonies. Dus op die manier was hij eigenlijk verzekerd van een hele grote afzetmarkt om zijn religieus drukwerk aan de man te kunnen brengen.
Dus alle bijbels die gebruikt werden in Mexico bijvoorbeeld, om de heidenen te bekeren tot het ware geloof, waren eigenlijk bijna zeker hier gedrukt.
Ja, dat klopt.
Dat is ook een heel vreemd idee. Ik had nog één vraag. Je bemerkte daar juist dat hij de nood voelde om zijn katholieke, katholieke geloof te bewijzen. Is daar een bepaalde reden voor dat hij daar zo hard op wou inzetten?
Wel, in de 16e eeuw, de tweede helft van de 16e eeuw, zit je in onze streken met de opkomst van het protestantisme, wat tot, ja, uiteindelijk ook zal leiden tot de splitsing van de Nederlanden. De noordelijke Nederlanden zullen protestant blijven en de zuidelijke Nederlanden zijn door de Spaanse overheerser terug ingenomen na de opstand in de Nederlanden. En in heel die periode is Plantijn eigenlijk altijd heel erg opportunistisch te werk gegaan. Dus hij werkte eigenlijk voor beide kanten. Maar natuurlijk, als uiteindelijk de Spaanse overheerser hier de bovenhand haalt, ja, dan werd hij ook wel wat scheef bekeken van hij zou misschien wel eens hand- en spandiensten voor de overzijde hebben kunnen uitvoeren.
Bijbels van beide kleuren eigenlijk, gedrukt,
ja, bijvoorbeeld. Wel, het is in heel concreet, bijvoorbeeld op een bepaald moment was Plantijn op handelsreis naar Parijs en vond de Inquisitie hier in de drukkerij een gedrukt pamflet met, ja, dat protestantse ideeën verkondigde. Het is zelfs zo ver gekomen dat men dan de hele inboedel van de drukkerij hier openbaar op de vrijdagmarkt verkocht heeft. Plantijn zat nog altijd in het buitenland, maar heeft gelukkig een aantal stroommannen kunnen inzetten die een deel van zijn drukkersmateriaal terug hebben kunnen opkopen. En eens hij terug in het land was, heeft hij dus zijn drukkerij opnieuw kunnen opstarten. Maar ja, hij werd wel wat scheef bekeken en hij voelde zich dus wel genoodzaakt om zijn juiste gezindheid te bewijzen. En dat zou hem er mede toe aangezet hebben om dan dat gigantische project van die polyglotbijbel op te starten.
Fantastisch verhaal. Het is echt een fascinerende figuur, hè?
Ja, zeker.
Ik denk dat de generaties daarna op zich ook wel interessant zijn, maar die Plantijn zelf, dat is echt een soort van moderne ondernemer bijna.
Ja. Het is ook zo dat hij, hoe moet ik het zeggen, ook nu nog de meest bestudeerde figuur is van de hele dynastie. Omdat hij, ja, de grondlegger is geweest van het hele bedrijf. En de generaties na hem hebben het bedrijf voortgezet. Dus in totaal zijn er hier 9 generaties actief geweest. Maar de latere generaties, op een bepaald moment is de familie Moretus, want dat is dus de tweede helft van onze naam. Omdat na Plantijn, de eerstvolgende generatie was al een Moretus. Jan Moretus was gehuwd met een van Plantijn zijn dochters. En dus de familie Moretus is op een bepaald moment ook geadeld geweest en was door de hele uitgeverij ook zodanig rijk geworden dat zij eigenlijk op den duur konden rentenieren van hun bezittingen buiten de stad, zodat het drukkersbedrijf alsmaar minder belangrijk werd voor hen. En dat heeft waarschijnlijk ook mee ervoor gezorgd dat de familie bij de opkomst van de industriële revolutie in de 19e eeuw nooit meer de investering gedaan heeft om in die nieuwe technologieën te investeren. En wat eigenlijk het grote geluk is voor ons nu, zodat we nu nog altijd in staat zijn om die houten drukpersen van voor de industriële revolutie te kunnen laten zien.
Hoeveel hebben jullie er nog?
We hebben, even tellen, ik denk nog 7 houten drukpersen om teksten te drukken, dus hoogdrukpersen. En daarnaast hebben we ook 3 houten diepdrukpersen, waar dus kopergravures en etsen mee gedrukt konden worden.
En naar alle waarschijnlijkheid staat de oudste drukpers ter wereld hier, maar dat is nog niet bevestigd.
Wel, de overlevering heeft altijd gezegd dat hier de oudst bewaarde houten drukpers ter wereld zou staan. En we zijn er nog steeds van overtuigd dat dat zo is. Alleen zijn we niet meer overtuigd dat dat ook een pers is waar Plantijn zelf nog mee gedrukt zou hebben. Maar we hebben recent dendrochronologisch onderzoek op de persen gedaan, maar we we zijn nog even aan het kijken wanneer we de resultaten van dat onderzoek bekend kunnen maken.
Het is in elk geval een prachtig museum. Heel indrukwekkend, vooral omdat het echt nog in zeer goede staat is. Hè? En dat je echt de werkruimtes min of meer kan zien. Al is het ook een heel oud museum, waardoor je soms niet meer weet wat is realiteit, wat is fictie. Maar het is een prachtige plek. Heel erg bedankt voor het interview, meneer De Puyt.
Heel graag gedaan.
En zoals ik al zei, alles staat op de Facebookgroep normaal gezien. En het Plantijn Maurits Museum in Antwerpen is absoluut een grote aanrader.
Dat was het interview opgenomen in maart. U krijgt van mij volgende week een aflevering over de katholieke partijen in België. En zoals altijd kan u contact opnemen met de podcast via het e-mailadres geschiedenisvan@outlook.be, de website geschiedenisvan.be en de Facebookgroep waar u ook een heleboel afbeeldingen en dergelijke kan terugvinden. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Ciao!